Ik ga een stukje voorlezen uit 2 Samuel. Hoofdstuk 9. De vaste bezoekers weten dat ik een beetje bezig ben met het leven van David. En dat proberen we dan door te trekken naar de Heer Jezus, dus profetisch gezien. Naar de grote zonen Davids, dat is de Heer Jezus. En daar gaat het ook vanmorgen over. En we zijn in dat schemaatje over David toegekomen aan de geschiedenis van Mephibosheth. En die geschiedenis kent u waarschijnlijk uit uw hoofd. Tenminste, ik veronderstel wel eens vaker iets en dan krijg ik later commentaar van, we lezen de Bijbel helemaal niet, dus hoe zouden we dan die geschiedenis kennen? 2 Samuel 9. David is in Jeruzalem koning. Hij is voor de derde keer gezalfd. Dat hadden we al eerder. Toen heeft hij de Ark van het Verbond weer opgehaald en in Jeruzalem in een tent gezet. En daar is van alles al gebeurd. En dan komt het volgende. Hij regeert. Hij is al, laat maar zeggen, bezig met zijn geweldige taak. En dan zegt hij in hoofdstuk 9 vers 1. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. En toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibosheth. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog Mephibosheth zich neer en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. En Mephibosheth had een jonge zoon die wie de naam Micha was. Alle die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover. Toen ik voor het eerst in wat men noemde de vergadering kwam, op een zondagochtend. Dat is er wel een paar jaar terug. En ik was een gereformeerd jongetje, niet bekeerd denk ik. Wel geïnteresseerd, dat wel, maar niet tot geloof gekomen, tot levend geloof gekomen. En toen hoorde ik daar dit verhaal, 's morgens, bij de broodbreking. En sindsdien heb ik dat regelmatig weer gehoord. Of ik het zelf ooit weer voorgelezen heb, weet ik niet. Dat raakte me toen echt. Hoe kan het nu? Maar dat beeld van iemand die eigenlijk geen recht heeft, geen aanspraken kan laten gelden, van iemand die bovendien kreupel was, en dat sprak me ook wel aan. Ik was zelf niet kreupel in de volstrekte zin, maar nou, je kunt wel mank gaan op een bepaald moment, zonder dat je last hebt van je beide benen of zo. Je kunt knap gehandicapt zijn. En dat zo iemand dan aan de tafel van koning David wordt gevraagd. Het was normaal dat een vorig koningshuis, en dat is eigenlijk nog zo in de wereld, dat zo'n heel koningshuis dan omgebracht werd. Van, je weet maar nooit, als er ooit een opstand komt, dan gaan ze die lui weer pakken en worden die lui weer naar voren geschoven. Het zou normaal geweest zijn als het huis van Saul zou zijn uitgeroeid. Maar Saul had een zoon Jonathan en Jonathan en David hadden vriendschap gesloten. Ooit. Nu was Jonathan samen met zijn vader omgekomen in de strijd. Ze waren beide op hetzelfde moment gedood. En nu krijg je dit. Saul, en dat heb ik verschillende keren gezegd in deze serie, is eigenlijk een beeld van de duivel, van de tegenstander. Aanvankelijk buitengewoon, een kop groter dan wie ook, gezalfd, getalenteerd. Dat is bij de duivel ook zo. Denkt u maar aan de vorst van Tyrus en andere beelden uit het Oude Testament. Super, super intelligent, geweldig. Maar Saul werd hoogmoedig. Hij wilde nog meer. En dat is nu precies wat er met de duivel zelf gebeurde. Hij had een prachtplek. Een beschuttende cherub was de duivel bij de Heere. Maar hij wilde nog meer. Hij wilde God zelf. Hij wilde op de troon. En hoogmoed komt voor de val. Dat spreekwoord hebben we daaraan te danken. Hij werd hoogmoedig en viel. De val van de Satan. En Saul, de koning destijds, een kop groter dan alle anderen, trapte in diezelfde val. Hij werd hoogmoedig. Dat ging niet goed. En toch is er nog iets in die familie waarvan David zegt, daar wil ik een hele speciale gunst aan betonen. Ik weet niet hoe jij terugkijkt op jouw jeugd en op jouw voorgeslacht. Er zijn hele theorieën over en soms wordt er vandaag eigenlijk gezegd dat je daarin moet duiken. En je weet maar nooit wat voor vloek er nog ligt van vroeger of wat er allemaal misging bij pa en ma en opa en oma en weet ik veel allemaal. Nou, je vindt altijd wel wat. Maar ik heb in het verleden al een keer hier gezegd dat koning Hiskia, dat is een hele goede koning geweest, in Israël met een opwekking van je welste, herbouw van de tempel, opening van de tempel, dat die Hiskia een vader had die het helemaal niet goed deed. Dat was Achas, dat was die koning die een vreemd altaar uit Damascus in Jeruzalem introduceerde. Dat was de vader van Hiskia. Dus je zou zeggen, nou als die vader zo is, dan zullen die kinderen ook wel zo zijn. Nee dus. Hiskia, een vrome koning die de Heere diende en geweldige dingen deed. En nu had diezelfde Hiskia, die zoveel vrome, goede dingen deed, ook een zoon, die heette Manasse. En die kwam na hem en die deed het helemaal mis. Het ging helemaal mis. Dus je kunt daar geen conclusie uit trekken van, nou als die vader zo is, dan is die zoon ook zo. Want dat klopt, dat hele proces is radicaal doorbroken in de geschiedenis van Hiskia. Dat kun je niet volhouden. En nu, uit het huis van Saul, is er nog iemand over in het huis van Saul aan wie ik dat wel zou kunnen doen? Dus genade. Nu, als ik denk aan mijn afkomst, dus even los van mijn pa en mijn opa, die ik Mijn pa heb ik goed gekend, denk ik. Mijn opa heb ik ook redelijk goed gekend. Maar daarna houdt het op een beetje bij mij. Maar dan heb ik geen benen om op te staan. Want hun voeten waren snel om bloed te vergieten. Dat waren echt geen vechtersbazen, maar ze waren net als ik. Hun tong, hun lippen, ik citeer nu Romeinen 3, waar de tekening komt van wie ben je eigenlijk. Er is er niet één goed, conclusie, zelfs niet tot één toe. Dus mijn overgrootvader was niet goed, mijn opa was niet goed, mijn vader was niet goed en daardoor deugt ook niet. Je zou zeggen, nou, daar kun je niks meer mee. Dat is een verloren generatie, dat is een verloren family. Dat is helemaal weg. Nee, David zegt, is er nog één over? Er zitten toch een mensen in de familielijn van Saul, waarvan David zegt, daar wil ik iets bijzonders mee. Zo zit ik hier. God heeft gezegd, met alle respect, in die hele familie van Dato, van vroeger deugde het niet en later deugde het ook niet en daarna ook al niet en hij zelf deugde ook niet. Maar toch wil ik genade en barmhartigheid bewijzen. En dat is gebeurd. U weet, mijn lievelingslied is uit Johannes de Heer 112. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Het is Gods genade. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Een hele bijzondere gunst van God. God is genade. En daarom zit je hier. Daarom zit je hier. En of je afkomst nu A of B of C is donker, is of half donker, of misschien wel driekwart donker. Je bent hier, het is Gods genade. Het is Gods genade geweest dat God je heeft laten roepen. Op de een of andere manier. Zoals Mephibosheth nu geroepen werd. En dat is subliem. David en Jonathan waren echt verknocht aan elkaar. Hadden een fijne band, zo zal ik het maar zeggen. Ze hebben samen gedeeld. Heel veel dingen gedeeld. En het is op grond daarvan. Misschien kun je zeggen, nou, omdat Mephibosheth zijn vader een vriend van David was. Ja, dat klopt. Maar dat is geen garantie. Want Mephibosheth wist ook, mijn vader is overleden. Dus die vriendschap met David, daar wist hij van natuurlijk. Maar ja, mijn vader is er niet meer. Dus ik kan niet aan pa vragen van pa, kun je niet even een goed woordje voor mij doen? Alles valt weg. Blijft over genade. En uit genade ben je behouden. En dat is niet uit jezelf, dat is een geschenk van God. Die vraag van David, van is er nog iemand van het huis van Saul, wordt beantwoord door een van zijn mensen die om hem heen staan. Ja, er is nog een knecht van Saul, die zekere Ziba. Dat is een behoorlijke onderaannemer. Hij was al onderaannemer bij Saul en bij Jonathan en dat was hij nu nog. Hij beheerde dus allerlei dingen. Ja, die is er nog. Ziba wordt geroepen. Ik lees nu in deze tekst, ik heb het met je samen gelezen, want nou die zin bedenkt van, weet je, ik zal gelijk maar vertellen dat het eigenlijk een zootje van niks is. Hij is kreupelen bij de voeten. Maar hij had een keer gehoord dat David een hekel had aan kreupelen en aan blinden. Bij de overwinning in Jeruzalem heeft David dat gezegd. Want die mensen die in Jeruzalem woonden, die hadden tegen David gezegd, man, jullie... Onze kreupelen en onze blinden, die houden je nog tegen. Weet je wel, zo ongeveer hadden ze in hoogmoed gezegd, je komt hier nooit in, dit red je niet. En daar staat dat David een hekel had aan blinden en aan kreupelen. En dat is niet zozeer omdat hij het gehandicapt zijn niet kon verdragen, maar om deze uitdrukking van de mensen die destijds in Jeruzalem woonden, daarom. En Ziba wist dat, die heeft daarop gespeeld, voor zover ik het zie. Nou ja, je kunt het beter niet vragen. Vanaf het moment dat Gods genade naar jou uitgaat, is er gegarandeerd één die zegt, nou, niks meer te beginnen hoor. Het deugt van geen meter, kan niks, wordt ook nooit wat. En sommigen nemen dat over en die denken van zichzelf daarna, nog 50 jaar later, ik kan ook eigenlijk niks. Ik ben ook eigenlijk niks. het wordt nooit wat met mij. Wat zou God met mij kunnen doen? Wat zou er dan uit mijn vingers, uit mijn hart of uit mijn mond kunnen komen als eer voor God? Kan niet. Dus die zienbaar heeft ook nog een duid in de zak geduid. Nou, vraag hem maar niet, want hij is kreupel. Dat wordt niks. Ga toch maar. Nu woonde die Mefiboset aan de overkant van de Jordaan, in het Overjordaanse. En iedereen die bijbelstudie doet, denkt, oh ja, dan gaan we zelf weer een paar lampjes branden, weet je wel. Die binnen is alvast te knipperen, dus net als bij een computer, het komt dichterbij en dan begint er iets. Overjordaanse. Ja, dat was met die 2,5 stam toen, vroeger, dat was ook wel niet zo geweldig. En Nieuw Testamentisch, ja, Johannes de Doper doopte daar. En de Heer Jezus ging toen hij uit Jeruzalem werd weggestuurd, daar naartoe, naar het Overjordaanse. Dat klopt. En daar woonden toch de Moabieten? Ja, ja, dat klopt. Daar was toch Biliam de profeet? Ja, dat was daar. Moab, hoogmoed. Ammon, op je schatten vertrouwen. Edom, de aartsvijand van Israël. Allemaal over Jordaanse. Dat hele terrein daar. En daar woonde hij. Nu blijkt uit de rest van de... Maar dat heb ik nu niet hoor. Dat ga ik nu niet allemaal doornemen. Dat ga ik de volgende keer wel nemen als het over de opstand van Absalom gaat. Dat er toch een drietal mannen waren die daar in het Overjordaanse woonden. En die drie mannen die hebben toch een hele bijzondere rol vervuld. En een van die mannen is de pleegvader van Mefiboset. En hij woonde in het huis van Machir, de zoon van Amiel uit Lodebar, in het Overjordaanse. En dat is samen met Barzillai, die daar ook woonde, en een zoon van Nahas, nog iemand. Die drie die hebben David en de mannen onderhouden de volledige tijd van opstand van Absalom. Met kaas en met boter en met koeien en met vlees en met bedden en schalen. En nou ja, hele opzomming. Zelfs zo dat David, als de opstand van Absalom voorbij is, die mensen meevraagt naar Jeruzalem. Nu, jullie hebben mij onderhouden hier in het Overjordaanse, in de tijd dat ik moest vluchten. Ga nu met mij mee en ga dus met mij mee en dan zal ik je onderhouden in Jeruzalem. Dat is prachtig hoor, wat je doet voor de Heer Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Maar ik bedoel, dat soort beelden die komen er heel duidelijk in naar voren. Maar één daarvan was ook deze meneer Magier. Daar woonde hij. Dus er gaat een soort groepje soldaten, waarschijnlijk nog niet in een legervoertuig, maar misschien ook wel met paarden, dat weet ik niet precies. Die gaan daarheen en Mefiboset wordt daar vandaan gehaald. En die wordt bij David gebracht. En nu probeer ik er één verhaal tussen te krijgen. Eén Bijbelse geschiedenis tussen te plaatsen. En dat is Psalm 23. Psalm 23, die kunnen we zingen, die kunnen we citeren. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij zal mij laten wonen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens, hij verkwikt mijn ziel. Hij is er, en dat prachtige, en ik zal aan zijn tafel, komt wel heel dichtbij hè, met deze geschiedenis, aan zijn tafel mogen zijn, hij zorgt voor mij. David is die herder. David was al herder voor hij begon koning te zijn. Hij was bij de schapen toen Samuel hem wilde zalven. Hij was niet eens thuis. En deze herder heeft die prachtige psalm gemaakt. En de Heer is mijn herder. Of morgenavondslieden, ga maar mee. De Heer is herder. Dat is het onderwerp daar morgenavond. Hij is zo. Niet hij is soms zo, nee, hij is altijd zo. Dat is een kenmerk van hem, een stukje wezen van hem. Hij is de herder. En daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 10, ik ben de goede herder, ik ben zo. En die goede herder, zegt de Heer Jezus, die gaat als er één schaap verloren is, 99 achterlaten ergens en gaat dat ene schaap zoeken. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders en komt hij terug met dat schaap en die zegt, blijdschap, super, geweldig, dit is het. Wat gebeurt hier? Hier is de herder David, degene die dat verloren schaap gaat zoeken. Is er nog iemand? Ja, maakt me niks uit of die kreupel is. Ik ga hem zoeken. Ik moet hem hebben. Ik wil hem hebben. Ik wil hem brengen daar waar ik zelf ben. En je ziet hem gaan. Dit is de herder David. Hij was al koning. Hij was al de machtige. Hij heerste al. Jeruzalem was al van hem voor de derde keer gezelfd. Eerst Hebron. Nou, eerst dan bij Samuel, toen bij Hebron en toen in Jeruzalem. Drie keer gezelfd. En nu gaat hij op een prachtige manier dat herder zijn inhoud geven. De koningen van Israël, waren herders. De koningen van Babel zijn jagers. Hè. Dat is ook wel vaker geventileerd. De eerste koning die in de Bijbel genoemd wordt is Nimrod van Babel. Dat is een geweldige jager. Nou ja, bang, 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 schiet maar door. En jaag maar uit elkaar. Jagen, zodra er één knal is van een geweer, pff, alles vliegt, weet ik veel waar naartoe. Maar een herder brengt bij elkaar. Die doet het omgekeerde. David is een herder. Mozes moest herder worden. En Abraham en Jacob en Isaac waren herders, vorsten. De Heer bedient zich van herders. Daarom zei de Heer Jezus, ik ben de goede herder. Ik weet niet hoe het gaat in jouw leven en hoe het ging, maar ik ben er dieper overtuigd dat er een moment is gekomen dat er een deputaatschap van die herder is gekomen en ga je mee? Ja, maar ik loop niet zo, dat wisten we al. Dat heeft de duivel ook al gezegd, maar dat doet het niet toe. Ga je met ons mee? Ze hebben hem opgehaald uit het Overjordaanse, bij die Amiel, en dat was kennelijk een vriend van David. Bleek later, want misschien is hij wel daardoor vriend geworden. Dat is waarschijnlijk. Die Amiel, die Machir, de zoon van Amiel in Lodewijk, die vriend werd, omdat hij dit proefde. Dit is een koning, is heel anders dan alle andere koningen. Dit is het, hè. Als je dan een soort pleegzoon hebt, die kreupel is, die eigenlijk geen poot heeft om op te staan. Ik zeg het heel letterlijk en heel cru, maar dat is het dan ongeveer. Ik denk als ik het zo zeg, dat het dan helder wordt. En dat je die eruit haalt en verhoogt. Nou, dan ben je pleegvader. Die man wil ik wel ontmoeten. Nou, die man die kwam wat later bij hem in de buurt. Door druk. En hij zegt natuurlijk, nou, maar ik wil u graag ontmoeten. Ik wil u graag ook dienen. Nou, dat wisselwerken, dat is zo prachtig hier in deze geschiedenis. Maar goed, dit is wel gebeurd. En Mephibosheth is op deze wijze bij David gekomen. En ik weet niet of je Psalm 23 een beetje uit je hoofd kent, een beetje wel, maar we zingen dat wel eens, uit ons hoofd en zo, dat gaat allemaal al aardig. Maar een van de allermooiste uitdrukkingen is, uit Psalm 23, vind ik hoor, hij verkwikt mijn ziel. En dat woord verkwikken in het Hebreeuws heeft hetzelfde als hij repareert, hij restaureert mijn ziel. Beschadigd zijn in je ziel. Dat heeft niet eens te maken met kreupele voeten. Dat ook zo. Dat is een beschadiging in je lichaam. Maar je ziel. Ook al zit je hier helemaal recht van lijf en leden. Dan kun je toch beschadigd zijn. Diep geraakt zijn. Door iets. Je ziel kan beschadigd zijn. Ik was een beetje aan het preken al in de gemeente in Zwolle. Waar we toen later woonden. En een oude baas die daar ook woonde, een hele oude, echt zo'n patriarch met een flinke witte baard en zo. Hij zag er ook uit als een patriarch. Vroeg aan mij, hoe gaat het daar dan? Ik zei, ach, gaat goed, weet je wel. En dan begin je gelijk een verhaal, zoveel mogelijk vertellen. Dan krijgt hij geen kans meer om wat te vragen. Maar hij tuinde daar niet in. En hij vroeg mij, hoe gaat het met je ziel? Dat is de eerste keer dat ik dat hoorde. Ik dacht, pats, dat is de spijker op de kop. Je kunt wel zeggen dat het goed gaat met je, financieel of zakelijk of lichamelijk. Maar dat zegt nog niets over hoe het echt met je gaat. Het ging niet zo goed met Dato toen. Hij had dat door. Daarom vroeg hij dat ook. Dat was een herder. Een pastoraal man. Schitterend. Ik wens elke gemeente één of twee van deze figuren. Want daar geniet je van. Dat is heel uniek. Maar wat ik nu zeg is. En die grote herder van de schapen. Zo wordt onze Heer Jezus in het Nieuwe Testament genoemd. Hij repareert. Hij restaureert jouw ziel. Al die beschadiging. Al die deuken. Alles wat je opliep. Wat misschien behoorlijke sporen heeft nagelaten. Die gaat hij restaureren. Ik weet niet of ik heb niet zoveel verstand van bouwkunde. Er zitten hier veel vaklui hier op. Maar zo'n prachtig oud gebouw repareren, restaureren. Ja, dat is moeite. Een toren of een kerk of een paleis of weet ik veel. Veel maar niet. Nou, zo ongeveer. Hij zet zich in voor je. Hij restaureert mijn ziel. Als één dat ervaren heeft, dan is het Jonathan. Toen hij vluchten moest, of zijn voetster vluchten moest, toen hebben ze hem laten vallen. En toen is hij kreupel geworden. Dat was tijdens een van die vluchten, een van die nare periodes toen Jonathan en Saul omkwamen. Toen. Zo is dat gebeurd. Nou, daar zit je mee. De vlucht van je vader. David werd koning. Er was dan toch een tegenstander. Want daardoor moesten zij op de vlucht. Dan zit je met de beschadiging. En maar terugkijken. En zo vaak als het kan, dit voorval oprakelen. Want dan blijft het intact. Hè? Dan heb je een soort barrière, een soort scherm. En daar zit je achter. En de schuld is daar. En dat is het. En dat is het. En dan komt diezelfde man die komt eraan en die wil je ziel repareren. Nou ja. En bij hem komen. In groene weiden, bij stille wateren, dat het stil wordt in je. Dat is Psalm 23, maar dat is precies wat gebeurt met Mephibosheth. Exact, hier vind je misschien wel het voorbeeld wat onder Psalm 23 ligt. Dat denk ik, voor mezelf. En uiteindelijk, Mephibosheth, zegt David. Hij kende hem, hij noemt zijn naam, hij heeft ook jouw naam genoemd. Ik neem maar de oudste uit ons midden, ik neem dat Bart is, maar Bart zei hij tegen je. Hij kende je naam. En Mephibosheth boog. Ik weet ook dat jij Bart gebogen hebt voor de Heer Jezus, want hij is de koning, hij is de Heere der Heren. Je buigt voor hem. Ik wil je mijn goedheid en mijn genade en mijn barmhartigheid, mijn goede tierenheid in alle opzichten etaleren. Ik geef het je. En ja, dan kan Mephibosheth niet achterblijven en zegt, wat is het dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Nou, die term heeft niet alleen met zijn voeten te maken. Dat heeft met, ja, normaal gesproken zou hij omgebracht zijn. Het hele koningshuis werd uitgeroeid. Het is niet gebeurd. En een dode hond. Mephibosheth bleef in leven. Nog sterker, kwam bij de koning. Nog sterker, hij wilde zijn ziel repareren, restaureren. En hij wilde hem aan zijn tafel hebben. En zo at Mephibosheth gedurig aan de tafel van de koning. En dat is ook exact wat Psalm 23 zegt. U richt voor mij op een tafel tegenover mijn tegenpartij dus. Daar. Dus die parallel met Mephibosheth en Psalm 23 is nu wel helder. Dat is volstrekt duidelijk, denk ik. Maar wat het als inhoud heeft, is dat je bij hem mag zijn. Bij hem aan tafel. Weet u wat er gebeurde toen u vanmorgen hier was? U mocht bij hem aan tafel komen. We hebben ons dat niet allemaal gerealiseerd en misschien ook niet zo vaak gezegd. Maar dat was het. Daar kwamen we vandaan. En het is Gods genade, het is de liefde van de Heer Jezus dat hij jou opzocht. Dat hij jou vond. Dat hij jou liet brengen bij hemzelf. dat hij jouw kwetsuren op de diepste moeilijk ligt, wil repareren, wil restaureren, wil verkwikken. Dan wordt het een verkwikking, dan wordt het zelfs een zegen, een geweldige blijdschap. Dat hij dat wat er ligt, dat hij dat weg wil nemen en dat hij jou in een schitterende omgeving wil laten eten aan zijn tafel. Nou, dat was voor Mephibosheth daar. En ik kreeg bovendien alles terug van wat zijn vader en zijn opa ooit gehad hadden. Nou ja, dat is een beeld van Israël, voor zover ik het zie. Ze komen terug. Ze gaan met hem eten. En ze krijgen hun bezittingen terug. Ja, ze krijgen het terug. Stuk voor stuk. Elke vierkante meter krijgen ze terug. Nou, je ziet het hier gebeuren. Al die dingen samen maken deze geschiedenis van Mephibosheth zo kostbaar, zo mooi. Niet leerstellig, want het is best te begrijpen, denk ik. Het is ook nog wel te pakken, maar het is heel uniek. En nu ga ik met je een klein stukje verder. En dat is in 2 Samuel 19. Ik ga er niet op vooruit lopen, want dat is waar die mannen waar ik het zo pas over had, die drie continu David hebben onderhouden. Maar het gaat me om het volgende. 2 Samuel 19. Als David weer terug kan naar Jeruzalem. Wees Samuel 19, vers 24. Ook Mephibosheth, de kleinzoon van Saul, dat wisten we al, kwam dus toen de koning terugkwam in Jeruzalem, richting Jeruzalem, kwam de koning tegemoet. Hij had zijn voeten niet schoongemaakt, zijn baard en snor niet geschoren en zijn kleren niet gewassen van de dag af waarop de koning was weggegaan, tot de dag toe waarop hij in vrede terugkeerde. En het gebeurde toen hij in Jeruzalem de koning ontmoette, dus toen Mephibosheth in Jeruzalem de koning ontmoette, dat de koning tegen hem zei, dus dat David tegen Mephibosheth zei, waarom bent u niet met mij meegegaan, Mephibosheth? En hij zei, mijn heer koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen. Dat is diezelfde Ziba. Ik heb het zo pas al een beetje geduid, want dat is niet een aardige vent. Nee, het is een gemeenderik. Dat was al zo toen. Hè? Hij wilde hem eigenlijk helemaal niet hebben daar. Want het was goed zo. Maar mijn dienaar heeft mij bedrogen, zegt Mephibosheth. Want uw dienaar zei, ik zal een ezel voor mij zadelen en daarop rijden en naar de koning trekken. Uw dienaar is immers kreupel, zegt hij. Ik kon niet lopen. Maar ik had graag met u mee willen gaan. Bovendien heeft uw dienaar bij mijn heer de koning belastend. Dat is ook gebeurd. Dat zet ertussen. Want Ziba heeft gezegd, hij is blij dat hij nu weer aan de macht komt. Weet je wel, nu heeft het wat hij bedoelde, heeft hij ook echt gezegd. En toen heeft David in een veel te vlugge bui gezegd, nou, dan is al dat spul wat ik aan hem, dat is nou voor jou, Ziba. Toen kreeg Ziba, kreeg die landerij, kreeg die hele erfenis van Saul en Jonathan, kreeg Ziba van David. Had hij niet moeten doen. Maar het is wel gebeurd. En dan zegt hij, 27 nog een keer, bovendien heeft uw dienaar bij mijn heer de koning mij belasterd. Dat klopt. Mijn heer de koning is echter als een engel van God. Doe maar wat goed is in uw ogen. Heel het huis van mijn vader was immers bij mijn heer de koning ten dode opgeschreven. Dat heb je, hè? Dus het hele koningshuis van immers afgeschreven zijn. Daar noemt hij zichzelf een dode hond. Was ten dode opgeschreven. Toch hebt u uw dienaar geplaatst bij hen die aan uw tafel eten. Wat voor recht heb ik dan nog? En hoe kan ik dan nog een beroep doen op de koning? Toen zei de koning tegen hem, waarom spreekt u nog langer over uw zaken? Ik zeg u, Ziba en u moeten het land maar delen. Dat is ook niet eerlijk, maar goed. Zo is het wel gezegd. Maar nu gaat me eigenlijk om het volgende. En Mephibosheth zei tegen de koning, hij mag ook alles wel hebben. Omdat mijn heer de koning in vrede in zijn huis is gekomen. Het gaat me niet om die paar bunden land, die paar hectares. Het gaat me om u. Hij mag alles wel hebben wat u bent. En u bent meer dan vierkante meters. U bent meer dan bezit. Hij is onze vreugde. Hij is ons erfdeel. Hij is onze toekomst. Hij is alles. En dan maakt het niet uit of je nu wel wat hebt of niks hebt. Dat is wat hier uitkomt en dat is eigenlijk super. Dit is wat er gebeurt met iemand die aan het hart van de koning komt. Die bij hem aan tafel is, die bij hem eet, continu. En die in Jeruzalem mocht wonen en daar permanent de harmonie, de gemeenschap met die koning mocht proeven, smaken. Die koning moet vluchten vanwege Absalom. Ziba denkt, dit is mijn kans. Ik pak hem. En hij heeft hem ook gepakt. En Mephibozet is in rouw. Weet u waarom we de dood van de Heer verkondigen? Omdat we nog niet bij hem zijn. We zijn ook in ja, een beetje raar hoor. Alsof wij onze baard en onze snor niet zouden wassen of onze voeten niet zouden reinigen. Maar we leven nog in de tijd dat hij verworpen is. We leven in de tijd waar hij niet geaccepteerd wordt. Zoals David weggestuurd werd. En er een verworpen koning was, die niet in de troon was in Jeruzalem. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. We hebben een hij is koning, ja zeker, hij is koning. Hij is de gezalfde van de Heer, maar hij is niet hier. Nee, ze denken in Washington dat ze daar de baas zijn. En in Den Haag hebben ze Rutte tegenwoordig. En nou, in Brussel hebben ze een andere grootheid. En die kan gewoon de drukpers van de bankbiljetten laten aanzetten. En, nou, dan gaat hij verder. Eén de grote ontsporing, denk ik wel. Maar goed, dat is mijn idee erover. Maar dat is wat er gebeurt. Maar hij is niet de koning. En jij en ik horen bij een verworpen koning. Die in de wereld niet erkend is. Die ze niet op de troon willen. Daar horen wij bij. Heb je nog wel een beetje een rauw gevoel? Van ik ga maar in rouw mijn wegen verder, mijn dagen verder. Dat betekent niet somber. Hij is de koning. Maar dat is wat Mephibozet zegt. En als dan, ja, maar ze hebben dat land, nou dat zou wat. Ze mogen alles hebben. Weet u, het is makkelijk praten hoor, dat weet ik wel. Maar als je nu weet dat alles van jou wordt, dat de hele erfenis, dat de hele schepping van jou wordt, want u bent mede-erfgenaam van Christus. Dan maak je je dan druk over laat me zeggen, 600 vierkante meter in Houten. Of weet ik veel wat, is dat het dan? Over wie hebben we het nu? De Heer Jezus. En Mephibozet is zo prachtig. Ik heb u. En hij mag alles maar hebben. Dat is hetzelfde als wat het lied uit Johannes de Heer zegt. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Dat is het. Ja. Je mag het allemaal hebben. En ik heb hem. En als ik hem heb, heb ik meer dan. Dat is het geheim van Mephibozet. En daarom is het zo mooi om zo'n geschiedenis er toch wat uit te lichten. En als je het zegt, ja, hier, dank u wel dat we bij u aan tafel mogen zijn. En dat is ook wat de toekomst betreft zeker. We zullen bij hem zijn. Waar hij is, daar zullen wij zijn. En nu op dit moment is hij verworpen, dat weet ik. En de wereld kan je bedriegen. Dat doen ze, massaal. Per krant, per journaal, per tijdschrift. Massaal, je wordt op het verkeerde been gezet. Al die ziebaars zijn om je heen, die pikken alles in als ze kunnen. En ook al krijg je een klein beetje terug, dan nog. Het blijft bedriegerij. Compleet bedriegerij. De vader van de leugen, dat is de duivel zelf. Nou, als je dan zijn dienaren hebt, dat zijn dus ook die leugenaars. Echt, het stikt ervan vandaag. Ik ben een beetje cru, maar dat is wel zo. En nu moeten we durven zeggen, nou, wat maakt het uit? Paulus had dat ook. Paulus zegt dat er valse apostelen zijn gekomen, Ziba's, in zijn leven. En die hebben een andere evangelie gebracht. Een andere geest gepredikt, een andere Jezus gepredikt. Die hebben van alles gedaan om hem onderuit te schoffelen. En dan zegt hij, wat doet het ertoe? Dat is bijna hetzelfde wat Ziba zegt. Maakt niet uit. Maakt niks uit. Mephibozet zegt, wat doet het ertoe? Sorry. Wat doet het ertoe, zegt Mephibozet. Want ik heb u. En dat is ook precies wat Paulus zegt in het Nieuwe Testament. Laat maar, wat doet het ertoe? dat zegt hij letterlijk, wat doet het ertoe? Lama. Want u, Heer Jezus, u bent mijn een en u bent mijn al. Dat is het geheim. En die hele geschiedenis van Zima is om die reden de moeite waard om een keer apart bij stil te staan. Dus dat wilde ik zo graag met jullie delen, dat je echt gaat zien, Heer Jezus, maar het is mijn verhaal. Ik was ook ergens een tegenstander. Ik had geen benen om op te staan. Letterlijk, en misschien figuurlijk ook niet. Het ging gewoon niet goed. En al die dingen samen, die maken dat deze geschiedenis misschien voor ons wel heel waardevol is. En dat we nu durven zeggen, en toch mogen wij aan uw tafel zijn, Heer Jezus. En we zien uit naar u. En naar uw glorie, naar uw toekomst. En uw toekomst is ook de onze. Ik wil u danken. Vader.